Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Fijn dat u weer luistert. De afgelopen weken hoorde u een uitleg over de brief van Paulus aan de Romeinen. Vandaag maken we een begin met het Bijbelboek Kronieken. We gaan dus een flinke stap terug in de Bijbel. Ik hoop dat u ook door dit Bijbelboek weer meer mag leren over Gods trouwe liefde. Paulus schrijft aan Timotheus dat elk Bijbelboek ingegeven is door de Heilige Geest. Alles wat er gebeurd is, is opgeschreven als een voorbeeld voor ons. Het geloof van mensen uit andere tijden kan ons aanmoedigen om vol te houden. Het laat de trouw van God zien. Als u misschien wilt reageren op deze uitzendingen, dat kan. We horen het graag van u. Aan het eind van het programma noem ik u de adresgegevens, maar wist u dat het ook mogelijk is om de uitzendingen tegen een kleine vergoeding op een USB-stick te bestellen? Kijkt u maar op www.transworldradio.nl. In deze eerste aflevering van Kronieken geeft Cor Weda een introductie op beide boeken en gaat hij in op de eerste 8 hoofdstukken. Dat is best wel veel voor 1 uitzending, maar Kronieken begint met hoofdstukken vol met namen. Dat spreekt ons misschien wat minder aan. Voor de betreffende families was het nogal wat om in Gods boek met namen genoemd te worden. Stel, als onze naam in een boek zou voorkomen, dan zouden we waarschijnlijk, als het boek uitkwam, als eerste opzoeken waar wij genoemd werden. God heeft overigens nog een boek vol met namen. Dat zijn de namen van alle mensen die in hem geloven. Het boek des levens. En daarin wil hij uw naam ook graag schrijven, als die er nog niet tussen staat. Een vermelding in dat boek des levens heeft grote waarde. Het geeft toegang tot de hemel. En uit dat boek worden nooit namen geschrapt. Daar mogen we op vertrouwen. Maar laten we nu beginnen met de inleiding op Kronieken.
In de Hebreeuwse Bijbel staat het Bijbelboek dat wij Kronieken noemen, bekend als gebeurtenissen van de dagen of annalen. Deze uitdrukking komt betrekkelijk vaak voor in het Bijbelboek Koningen. Bijvoorbeeld als het boek van de kronieken van de koningen van Juda. Zonder nadere kwalificatie treffen we de aanduiding ook in andere Bijbelboeken aan, in Nehemia en Esther. Ons woord kronieken gaat via Luther terug op Hieronymus, die een Latijnse uitdrukking gebruiken die vertaald kan worden met kroniek van de hele gewijde geschiedenis. De Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, geeft het Bijbelboek de naam de dingen die zijn weggelaten, waarmee wordt aangegeven dat kronieken de dingen bevat die zijn weggelaten in de Bijbelboeken Samuel en Koningen. Deze Griekse naam is, ondanks de eerder genoemde naam voor het Bijbelboek van Hieronymus, bewaard gebleven in de Latijnse Vulgata. De Syrische vertaling gebruikt ongeveer dezelfde naam als de Hebreeuwse tekst van de Masoreten. In het Hebreeuws bestaat Kronieken uit 2 boeken, 1 en 2 Kronieken. Deze tweedeling is er niet altijd geweest. In de eerste 1000 jaar na Christus is 1 Kronieken 27 vers 24 steeds aangegeven als het midden van het Bijbelboek Kronieken. Pas in 1448 is de tweedeling van Kronieken in de Hebreeuwse tekst aanwijsbaar. Ook de Syrische vertaling getuigt van de eenheid van 1 en 2 Kronieken door aan te geven dat het totale aantal versen van de 2 Bijbelboeken 5603 bedraagt. De tweedeling van Kronieken komt al in de 4e eeuw voor in de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta. De Hebreeuwse kanon kent een driedeling: wet, profeten en geschriften. Terwijl in onze Bijbelvertalingen de boeken Koningen en Kronieken op elkaar volgen, is dat in de Hebreeuwse Bijbel niet het geval, want Koningen wordt bij de profeten gerekend en Kronieken bij de geschriften. Het is opvallend dat er in de Hebreeuwse handschriften geen eenstemmigheid bestaat over de plaats van kronieken binnen de derde afdeling, de geschriften. Er is een middeleeuwse traditie die kronieken aan het begin van de geschriften plaatst. Het voordeel daarvan is dat daarmee recht wordt gedaan aan het karakter van het Bijbelboek. Het Bijbelboek functioneert namelijk als een samenvatting van de wet en de vroege profeten, de boeken Jozua tot en met twee koningen. Kronieken begint bij Adam en sluit af met de Babylonische ballingschap. Daarnaast geven de vele verwijzingen naar de tempelmuziek een opmaat voor het Bijbelboek Psalmen. Het is opvallend dat de meest gebruikte Hebreeuwse uitgave uitgaat van de indeling waarbij Kronieken het eerste Bijbelboek van de geschriften is. Toch plaatst deze veel gebruikte Hebreeuwse uitgave het Bijbelboek Kronieken aan het slot van de derde afdeling. De Hebreeuwse tekst van Kronieken wijkt vooral in de eerste 9 hoofdstukken inhoudelijk diverse malen af van de tekst van Samuel en Koningen. Er zijn verschillen in de spelling van de namen en afwijkende familieverbanden. Meestal valt niet vast te stellen wat de oorspronkelijke naam of schrijfwijze is. Het is mogelijk dat er overschrijffouten zijn gemaakt, maar het is ook denkbaar dat de namen later anders werden uitgesproken. In de overige hoofdstukken staan nogal wat verschillen in getallen en beschrijvingen. Het Bijbelboek Kronieken geeft niet aan wie het boek heeft geschreven en wanneer dit is gebeurd. Daarom kan alleen indirect antwoord worden gegeven op de vraag naar datering en auteurschap. Het scala aan opvattingen over de datering varieert van de 6e tot de 2e eeuw voor Christus, waaruit blijkt dat de datering moeilijk is. Er zijn een paar dingen met zekerheid te zeggen. Het boek kan onmogelijk voor 538 voor Christus geschreven zijn, omdat 2 Kronieken 36 handelt over het decreet van Kores. Dit wordt bevestigd door 1 Kronieken 3, waar gesproken wordt over de nazaten van Zerubabel. Het Bijbelboek Kronieken geeft geen auteur aan, maar er bestaat wel een oude traditie waarin wordt aangenomen dat Ezra de auteur is. Deze opvatting komen we tegen in een traktaat van de Talmud. Als Ezra de auteur van Kronieken is, zal hij het boek hebben opgesteld met het doel de Israëlieten bewust te maken van het belang van de tempel. Kronieken is een Bijbelboek waarin de tijd van Adam tot het begin van de Perzische tijd wordt beschreven. Hierbij zijn veel historische bronnen gehanteerd. Omdat Kronieken met name verslag doet van de gebeurtenissen in het Tweestammenrijk, is het materiaal dat betrekking heeft op het verdeelde rijk in Kronieken opmerkelijk korter dan in Koningen. Ongeveer de helft van het tekstmateriaal is uniek voor Kronieken. Het eerste hoofdstuk van 1 Kronieken put vooral uit het boek Genesis. Terwijl in de hoofdstukken 2 tot en met 8 gebruik gemaakt wordt van Genesis, Exodus, Numeri, Jozua, Samuel en Rut. Verder zijn er toespelingen op schriftprofeten als Jesaja en Jeremia. Het meest maakt de schrijver van Kronieken gebruik van het materiaal van Samuel en Koningen. Behalve gegevens uit kanonieke Bijbelboeken maakt de schrijver van Kronieken ook gebruik van literaire bronnen, die we niet in de Bijbel vinden. Deze literaire bronnen zijn in 2 klassen te verdelen: officiële annalen en profetische geschriften. In totaal 16 verschillende literaire bronnen. Naast de bronnen waarvan expliciet melding wordt gemaakt, zal de schrijver van Kronieken ook gebruik hebben gemaakt van bronnen die niet worden genoemd. Wellicht heeft de schrijver de beschikking gehad over familiestambomen. Tevens is het mogelijk dat hij beschikte over officiële documenten, als de boodschap en brieven van Sanherib, de woorden van Asaf en David, en de geschriften met beschrijvingen van de tempel. Het kan niet worden ontkend dat Kronieken zijn eigen theologische accenten kent en van daaruit de teksten beziet. Maar dat betekent niet dat we het Bijbelboek als onhistorisch moeten opvatten. We mogen niet onze eigen normen van geschiedschrijving opleggen, maar behoren te vragen naar de eigenlijke doelstellingen van de vroegere geschiedschrijvers. In grote lijnen volgt Kronieken de tekst van Samuel en Koningen. De bronnen waaruit Kronieken put zijn dezelfde als bij Samuel en Koningen. Een verschil is dat Kronieken meer ontleent aan profetische boeken. Maar ook dat hoeft niet te betekenen dat het werk in meerdere of mindere mate onhistorisch is. Wel is het zo dat Kronieken de feiten selecteert vanuit een andere optiek dan Samuel en Koningen. Binnen het onderzoek van de Bijbel is men steeds meer Kronieken als historisch document gaan waarderen. De presentatie van historische gebeurtenissen in Kronieken wordt bepaald door de omstandigheden waarin de auteur leefde, globaal het einde van de vijfde of het begin van de vierde eeuw voor Christus. Het was een tijd waarin aandacht voor de zuivere eredienst een blijvend zorgpunt was. In die tijd werd de demotivatie bij het tweestammenrijk versterkt door het feit dat Juda nog steeds een provincie van Perzië was en geen onafhankelijk koninkrijk. In dat licht was het van belang het glorierijke verleden van het huis van David en van de tempel te laten zien. Dat kon de bevolking stimuleren tot nieuwe inzet. De optiek van Kronieken verschilt van die van het Bijbelboek Koningen, een boek dat tijdens de Babylonische ballingschap is geschreven. In Koningen wordt veel meer verklaard waarom het volk in ballingschap is gevoerd, en meer ingegaan op de zonde van Israël en Juda. Toch betekent dat niet dat er in Kronieken geen aandacht voor de zonde en de bestraffing van de Israëlieten is. In Kronieken treedt het element van bekering en herstel meer naar voren. Ook zijn er in Kronieken aanwijzingen dat de inwoners van het land gezien worden als de legitieme voortzetting van heel Israël en niet alleen van het tweestammenrijk. Er is weinig discussie over de opbouw van 1 en 2 Kronieken. In het algemeen gaan uitleggers van de volgende globale structuur uit. In 1 Kronieken 1 tot en met 9 worden de geslachtsregisters van Adam tot Israël besproken. Daarna in 1 Kronieken 10 tot en met 29, de opkomst en regering van David. In 2 Kronieken 1 tot en met 9 volgt de regering van Salomo en in 2 Kronieken 10 tot en met 36 de regeringen van de koningen van Juda. Daarbij ontbreken de koningen van het tienstammenrijk. In de geslachtsregisters in 1 Kronieken 1 tot en met 9 staat de stam Levi centraal, waarmee duidelijk wordt dat alles draait om de eredienst. Tegelijkertijd is dit het gedeelte waarin Jeruzalem, de stad waar de tempel staat, wordt geïntroduceerd. Vervolgens laat de schrijver zien welke belangrijke plaats Jeruzalem inneemt. Het belang van Jeruzalem en de tempel komt ook naar voren in het slotgedeelte van het boek, waar de laatste verzen gaan over de herbouw van de tempel. Door aan te geven dat de bouw van de tempel volledig door goddelijke opdrachten tot stand is gekomen, wordt duidelijk dat de tempel het hoogtepunt is van Gods heilshandelen voor Israël. Het is de plaats waar de Israëlieten hun relatie met de Heere mogen beleven. In het voorgaande is het centrale belang van de tempel naar voren gekomen. Dat is de plaats waar God woning wil maken en waarin hij zich wil verbinden met het verbondsvolk. Het belang van de aanwezigheid van de Heere speelt een cruciale rol in de visie die Kronieken presenteert op de geschiedenis. Het is opvallend dat de geslachtsregisters in het begin van het Bijbelboek aangeven dat Davids geslacht na de ballingschap is blijven bestaan. Daar wordt ook Zerubabel genoemd. Het is waar dat hier of in het slot van het Bijbelboek geen messiaanse verwachting vermeld staat, of expliciete hoop op het herstel van het huis van David. Maar in de geslachtsregisters wordt de kracht van Gods belofte aangaande het koningshuis van David bevestigd. Daarmee blijft er ruimte voor de klacht en de hoop in de psalmen 89 en 132. De koningen van Juda zijn in het boek Kronieken vaak beschreven in hun relatie tot de erediensten in de tempel. Die eredienst is na verloop van tijd weer hersteld voor de teruggekeerde Joden na de ballingschap. De uitgebreide aandacht voor de gegeven beloften aan het koningshuis van David geeft de lezers van Kronieken het uitzicht dat de Heere ook in de toekomst hiermee verder gaat. Daar kan het boek Esra bij aansluiten door in Esra 1 vers 8 Sesbazar de leider van Juda te noemen. Kronieken begint met de omvangrijkste opsomming van geslachtsregisters in de Bijbel en is het enige oudtestamentische voorbeeld van een Bijbelboek dat zo begint. In het eerste hoofdstuk wordt Israël geplaatst te midden van de volken en in de hoofdstukken 2 tot en met 8 wordt een overzicht gegeven van de 12 stammen. Daarin staan de stammen van Levi en Juda centraal. Na hoofdstuk 8 volgt een hoofdstuk over de inwoners van Jeruzalem na de ballingschap. 1 Kronieken 1 vers 1 tot en met 4. Dit zijn de vroegste generaties van de mensheid. Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Methuselach, Lamech, Noach, Sem, Gam en Jafet. 1 Kronieken 1 geeft een overzicht van de geslachtslijn van Adam tot Israël en grijpt daarvoor terug op gegevens uit het Bijbelboek Genesis. Hierbij worden zowel eerste graadsregisters gebruikt als ook gesegmenteerde. De eerste graadregisters dienen om het verband aan te tonen tussen Israël en belangrijke voorouders als Abraham, Noach en Adam. En de gesegmenteerde geslachtsregisters om de positie van de Israëlieten ten aanzien van omringende volken vast te stellen. In de opbouw van heel hoofdstuk 1 is zichtbaar dat toegewerkt wordt naar de stammen van Israël. De lijst versmalt van de hele mensheid tot de stammen van Israël. In vers 5 worden eerst de zonen van Jafet genoemd, dan de zonen van Gam en tenslotte de zonen van Sem. Daarna gaat de familielijn alleen verder met de lijn van Sem, die leidt naar Abram. In 1 Kronieken 1 vers 28 worden Abrams zonen vermeld, Ismaël en Isaac. De familielijn gaat verder met Isaac. Eerst worden de nakomelingen van Esau genoemd, maar de familielijn die naar de Heer Jezus leidt, wordt voortgezet via Isaacs andere zoon, Jacob of Israël. 2 Kronieken 2 begint met de zonen van Israël. In een afsluitend gedeelte wordt aangegeven wie de zonen van Israël zijn. Het geslachtsregister komt vrijwel overeen met Genesis 35. Het opvallende verschil is alleen dat dan niet op de tiende, maar op de zevende plaats staat. De familielijn van de zonen van Israël gaat verder. Als we bij 1 Kronieken 2 vers 15 komen, vinden we het nageslacht van Isaï. Een van Isaïs zonen was David. Wij volgen zijn lijn, omdat de Heer Jezus een zoon van David zal zijn. 1 Kronieken 3 vermeldt de nakomelingen van David. In het overzicht zien we, dat David een aantal zonen heeft gehad, van wie we niet eerder hebben gehoord of gelezen. Ze worden en zijn niet in de Bijbelboeken Samuel en Koningen genoemd. 1 Kronieken 3 vers 5. Tijdens zijn verblijf in Jeruzalem bracht zijn vrouw Batseba, de dochter van Ammiel, haar zonen Sima, Sobab, Nathan en Salomo ter wereld. De zonen in vers 5 zijn in Jeruzalem geboren. De andere zonen die in 1 Kronieken 3 worden vermeld zijn in Hebron geboren. Naast de zonen van Batseba kreeg David in Jeruzalem nog 9 zonen bij andere vrouwen. Van de zonen van Batseba kennen we Salomo, maar wie zijn Sima en Sobab? Over Nathan is meer te vertellen. In Lucas 3 vers 31 lezen we dat de geslachtslijn van de Heer Jezus via Nathan en niet via Salomo loopt, zoals in Matthäus 1 vers 6. Maria, de moeder van de Heer Jezus, voerde haar geslachtslijn terug via Nathan, terwijl de geslachtslijn van Jozef via Salomo liep. In Matthäus zien we dat de Heer Jezus zijn wettige aanspraak op de troon van David via Salomo kreeg. En in Lucas zien we dat hij de familielijn of de bloedband met het geslacht van David via Nathan heeft. Dit is erg belangrijk om te zien, omdat over de geslachtslijn van Salomo, die in Jeremia 22 vers 30 Jechonja wordt genoemd, door de Heer is gezegd, noteer deze Jechonja als mislukt en kinderloos, want geen van zijn kinderen zal ooit op Davids troon zitten en het land Juda regeren. De Jechonja-vloek veroorzaakte een kortsluiting in de lijn die naar de Messias leidt, wat verder een bewijs is dat Jozef niet de vader van de Heer Jezus kon zijn en dat Jezus uit de maagd geboren moest worden. In 1 Kronieken 4 worden de nakomelingen van Juda via Caleb en Zela gevolgd, en ook via de stam van Simeon. 1 Kronieken 5 vers 1 en 2. De oudste zoon van Israël was Ruben, maar omdat hij zijn vader schande aandeed door met een van diens vrouwen te slapen, werd zijn eerstgeboorterecht aan het nageslacht van zijn halfbroer Jozef gegeven. Toch vermeldt het officiële geslachtsregister Jozef niet als oudste zoon. Juda was de sterkste en meest invloedrijke stam van Israël, en uit die stam kwam de leider voort. Maar Jozef hield het geboorterecht. De eerste twee verzen informeren ons dat Rubens verloren geboorterecht aan Jozef werd gegeven, niet aan Juda. Maar Juda was de sterkste en de heerser kwam uit Juda. Het vervolg van 1 Kronieken 5 geeft een lijst met namen van de stammen Gad en de halve stam Manasse tot aan hun deportatie door de Assyrische koningen Pul en Tiglat-Pileser. 1 Kronieken 5 vers 25 geeft de reden voor de deportatie van de mannen van Ruben, Gad en de halve stam van Manasse. Zij waren ontrouw aan de God van hun voorouders. Zij aanbaden de afgoden van de oorspronkelijke bevolking, die God voor hen had gedood. Tragisch. Maar wat leren wij ervan? Mogelijk komt u ook uit een gelovig gezin. Uw of jouw vader en moeder dienden van harte de Heere. Zij hebben het u of jou van huis uit meegegeven. Maar wat doe je ermee? Bent u of jij ontrouw geworden aan de Heere, de God van uw voorouders? Zijn andere dingen belangrijker? Zeker. Van zulke vragen kan een mens schrikken. Het kan je stilzetten bij dingen die je mogelijk al lang vergeten was. Toch mag ik u vandaag zeggen, de Heere is u en jou niet vergeten. Hij probeert contact met u en jou te krijgen en steek je in Jezus Christus de hand toe. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. Alles wat het volk Israël is overkomen, is een voorbeeld voor ons. Ja, ook voor u en jou. Maar wat gaat u en jij met dit voorbeeld doen? Ik zou mijn handen vouwen en in gebed naar de Heere gaan en dat allemaal bij Hem neerleggen. De Heere wacht niet op mooie woorden, maar op eerlijke woorden uit uw en jouw hart. U zou kunnen bidden, Heere, wees mij zondaar genadig. Doe niet met mij naar mijn ongerechtigheden, maar naar uw barmhartigheid en genade. Maak mij zoals u mij hebben wilt. Kunt u daar amen op zeggen? Ook al is het stil in uw hart, de Heere hoort het en ziet het wel. In 1 Kronieken 6 vinden we het geslachtsregister van Levi. Het eerste deel ervan is lineair. Dat wil zeggen dat het verband tussen Levi en de hoge priester Jozadak in één rechte lijn wordt aangegeven. Hierbij is het niet zo dat de relaties met andere volken, groepen en personen worden verduidelijkt, zoals bij gesegmenteerde geslachtsregisters. In het algemeen kenmerken lineaire geslachtsregisters zich door veel diepte en afwezigheid van breedte. Dat houdt in dat veel opeenvolgende generaties worden genoemd en dat vertakkingen ontbreken. 1 Kronieken 6 volgt de stam van Levi, de familie van de hoge priesters, via de zonen Gersom, Kehat en Merari. In vers 25 wordt een nieuwe geslachtslijn toegevoegd met de nakomelingen van Elkana. Wij gaan uit van een doorlopende geslachtslijn die begint bij de tijdens Mozes levende Korach tot Samuel. Deze omvat ongeveer 18 generaties en is een geslachtslijn van ongeveer 300 jaar. In tegenstelling tot het verslag in 1 Samuel wordt de profeet Samuel in Kronieken bijna niet genoemd. Hij wordt in 1 Kronieken 6 als leviet vermeld en wordt in 1 Kronieken 11 vers 3 genoemd als degene die het koningschap van David heeft voorzegd. In 1 Kronieken 29 vers 29 wordt hij vermeld als een van de personen die het leven van David beschreven. Deze beperkte aanduiding past in het kader van Kronieken, waar alles draait om het koningschap van David. Hij is door een Levitische profeet aangewezen en is daarmee rechtmatig koning. Na het geslachtsregister van de Levieten volgt dat van de zangers. Het doel hiervan zal de accentuering van de tempel zijn geweest. Naast de hoge priesters, gewone Levieten en poortwachters worden de zangers als een afzonderlijke klasse gepresenteerd. In 1 Kronieken 25 staat dat deze Levietengroep door David is geïnstitueerd. De zangers vervullen een cruciale rol in de eredienst. Na het geslachtsregister van Levi komen lijsten van stammen die zich in een bepaalde geografische regio bevinden, gebieden ten noorden van Jeruzalem en ten westen van de Jordaan, inclusief Galilea. 1 Kronieken 7 geeft de stambomen van de stammen Issachar, Benjamin, Naftali, Manasse, Ephraim en Aser. Deze allen gingen in de Assyrische ballingschap. In 1 Kronieken 8 volgt opnieuw een overzicht van de nakomelingen van de stam van Benjamin, met speciale verwijzing naar Saul en Jonathan. Uit archeologisch onderzoek is bekend dat de steden in het gebied van de stam van Benjamin niet veel te lijden hebben gehad onder de Babylonische ballingschap. Ook in de Perzische tijd bleven de Benjaminieten van groot belang. De Heere zegende, ondanks menselijke onvolkomenheden. Gods trouw gaat door. Ook voor gelovigen vandaag is aandacht voor Gods werk in het verleden een aansporing om te volharden in geloof en verwachting. In de volgende uitzending lezen we 1 Kronieken 9 en 10.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.